De SP-Arnold, die al open en al Delta Limonska. Amsterdana die blijven natuurlijk reclame maken voor een Space Symposium en de jaarvergadering 21, 22 oktober. Maar ja, een beetje ver weg hier vandaan. Amstad Spanje die meldde dat ze een samenwerking zijn begonnen met een Roemeense bedrijf Romspace met de Rom 2 missie. Dat is een pocket cube. Een unit, zeg maar, pocket cube, dus een kubus van 5 centimeter. En die zal dus ook gesteund worden door AMSAT EA. Dat is om verschillende redenen wel even van belang. Ze krijgen ook hulp in Roemenië van AMSAT Nepal, notabene. En Orion Space. En ja, de satelliet, als die klaar is, zal dan getest worden in Madrid door AMSAT EA. En uiteindelijk, als hij in de ruimte zit, ook door AMSAT EA worden bediend, zeg maar. Want het schijnt dat in Roemenië geen machtiging te krijgen is en AMSAT EA kan dat wel in Spanje krijgen. Dus, nou ja, moeilijk gedoe. Verder moet dat ding een camera krijgen. 2 megapixel camera die dus ook beelden naar de aarde gaat sturen. 436, 235 en zo. Nou, we zijn benieuwd. En ook telemetrie komt dan naar beneden en via CW en SSDV, packets, digitaal video met GFSK. Nou, we zullen horen hoe dat gaat later. Ja, dan natuurlijk de grote Artemis 1 missie met de SLS raket en de Orion capsule die gelanceerd had moeten worden door NASA. Nou, dat is dus 2 keer fout gegaan de afgelopen week. De eerste was op maandag de 29e. En gingen ze het proberen. Het begon aan alle kanten alweer fout te gaan. Eerst met te slecht weer, onweer in de buurt, bliksem en zo. Maar goed, dat ging daarna toch wel weer voldoende ver weg, konden ze doorgaan. Maar nou, toen begonnen allerlei problemen met het tanken van de vloeibare waterstof. En ze dachten ergens een scheur te zien in een leiding. Maar dat bleek achteraf alleen maar een klein scheurtje in de isolatie te zijn. Dus dat was nog niet zo erg. En ze kregen problemen met een van de 4 hoofdmotoren van de eerste trap van de SLS. Motor nummer 3, die kregen ze niet gekoeld. Dat wilde maar niet lukken. En ja, uiteindelijk hebben ze maar besloten om de zaak af te blazen. En uit te stellen naar, ja, in principe vrijdag. Maar later hebben ze besloten dat nog een dag door te schuiven naar zaterdag. Nou, op zaterdag het hele verhaal weer opnieuw. De hele aftelprocedure. Het leek wat beter te gaan. Maar ja, het ging toch weer fout bij het tanken van de vloeibare waterstof. Met de zuurstof ging alles prima, maar de waterstof kregen ze weer niet voor elkaar. En dat was de zoveelste keer al, want ook bij generale repetities van het aftelverhaal hadden ze ook elke keer problemen met de vloeibare waterstof. Het probleem zit steeds in de connector, of de plug, hoe je het noemen wil, van de vloeibare waterstof die dus vanaf het grondsysteem naar de raket loopt en daar dan de tank moet vullen. En die plug die begint elke keer te lekken. En bij lage druk, langzaam tanken, dan gaat het nog net. Maar als ze dan snel willen gaan tanken, dus met hogere druk, dan gaat het meteen mis. Komt er veel te veel waterstof vrij in de omgeving. Ja, en dat is ook bloedlink natuurlijk, want ja, waterstof en zuurstof heet niet voor niks knalgas. Nou, dus dat willen ze echt wel voorkomen dat er iets misgaat. Dus ja, weer geprobeerd een aantal keren, maar het lukte maar weer niet om die vloeibare waterstof getankt te krijgen. Uiteindelijk met lage druk kregen ze nog tot 10%, maar verder kwamen ze niet. Nou, toen hebben ze bedacht maar helemaal te stoppen en de zaak af te blazen zaterdag. Nou, in deze periode, want het gaat in een aantal perioden dat ze lanceervensters hebben. In deze periode is er nog een mogelijkheid op maandag of dinsdag, maar ze hebben bedacht die mogelijkheden niet eens te gaan proberen. Ze brengen de raket gewoon terug naar de VAB, de Vehicle Assembly Building, dat hoge gebouw op Kennedy Space Center. En dan gaan ze hem eens rustig repareren en meten en testen enzovoort. Nou, dat betekent dat er dus sowieso een flinke vertraging komt in de lancering. De volgende periode met lanceervensters zou zijn eind september tot net nog een stukje begin oktober. Maar ze hebben nu eigenlijk al bedacht dat ze die periode ook over gaan slaan. En dat ze meteen doorgaan naar de periode daarna. En die is van 17 oktober tot en met 31 oktober. En dat betekent dus de eerste poging die ze weer gaan doen voor een lancering zal dus zijn op 17 oktober. Althans, daar ziet het nu naar uit. Nou, jammer, maar dat krijg je met zo'n raket met zoveel techniek en zoveel nieuwe dingen. Hoewel eigenlijk een heleboel dingen van die raket helemaal niet zo nieuw zijn. Want de vier hoofdmotoren van SLS, eerste trap, dat zijn gewoon dezelfde motoren die ze in de Space Shuttles hebben gebruikt. En de brandstoftank en de eerste trap is ook dezelfde die ze ook bij de Space Shuttle hadden. En de vaste brandstofboosters aan de zijkant zijn eigenlijk ook zo'n beetje dezelfde als van de shuttle, alleen een maatje groter. Dus je zou zeggen, eigenlijk is het gewoon een iets verbouwde Space Shuttle systeem. Maar nee, blijkbaar is het toch weer te moeilijk. En ja, die 50 miljard die erin gestoken is, die is blijkbaar nog niet genoeg. Maar goed, ze gaan door, ze blijven het proberen. En dan, ja, dat betekent ook voor ons dat we even moeten wachten op de lancering van de, niet alleen Orion, maar ook de 10 CubeSats naar de maan. En ja, daar zitten dus een paar CubeSats bij die voor ons best wel interessant kunnen worden. Eentje vooral is die Omotenashi uit Japan. Die bestaat uit twee delen, althans vlak voor de maan wordt dat gesplitst, namelijk een orbiter en een lander. Nou, die orbiter doet niet veel meer dan gewoon te pletter vliegen tegen de maan, maar die lander die moet dus wel een zachte landing gaan uitproberen. Nou, dat wordt wel spannend. Hij heeft een remraket die dus de snelheid flink terug moet brengen. En dan op het laatste stukje zou hij nog met een soort airbag de laatste klap moeten opvangen. En dan zou hij het nog moeten doen. Maar ja, het ziet er allemaal een beetje vreemd uit, omdat die raket en die airbag aan de twee uiteinden van die satelliet zitten. En ja, dan een beetje vreemd, want dan doet die airbag natuurlijk niks als die in de motor gestopt is, want die zit aan de andere uiteinden. Maar goed, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. En dan kunnen we misschien die signalen nog ontvangen op 70 centimeter van Omotenashi. Er was nog één andere satelliet die nog een frequentie bij 400 MHz had, maar dat is niet doorgegaan, die zit er niet in. En de andere satellieten zitten allemaal in de X-band en S-band. En eentje nog veel hoger, 12 GHz als ik het goed heb. Nou, dus voor de liefhebbers, als je nog op de hogere banden mee wil kijken, dan kun je ook de telemetrie oppikken van Orion en verder van al die verschillende CubeSats. Een aantal daarvan die zullen dus de maan gewoon alleen maar passeren. Anderen die zullen proberen in een baan om de maan te komen enzovoorts. En daar worden allerlei leuke experimenten mee uitgevoerd. Maar daar moeten we dus even afwachten. Voor het trekken van die objecten naar de maan toe moet je even kijken hoe je dat het beste oplost. Heel veel amateurs beginnen meteen te roepen dat ze dus nou even de TLE's, de Two-Line Element Sets, willen krijgen van Orion en van al die CubeSats. Maar dat gaat dus niet werken. Dat heeft geen zin. Two-Line Element Sets die werken alleen met het SGP-4, SDP-4 model voor berekeningen. En dat model zit in al onze bekende satelliettrekkingprogramma's. Maar dat model is alleen maar bedoeld voor satellieten die in niet al te hoge banen rond de aarde zitten. Als die baan hoger wordt dan zo'n 50.000 kilometer, dan kun je het wel vergeten. Dan werkt dat model gewoon niet meer. Dan begint hij heel zwaar af te werken. Dus TLE's gaan proberen te gebruiken voor missies naar de maan, dat kun je helemaal vergeten. Dat werkt gewoon helemaal niet. Als je dus iets wilt trekken zelf, wat naar de maan vliegt, dan moet je daar andere parameters voor gebruiken, zoals state vectors. En ook andere software, zoals GMAT, GMAT. En dan kun je wel zelf gaan rekenen. En die paar parameters die zijn er al, die worden ook beschikbaar gemaakt. Die zijn nou natuurlijk niet meer up-to-date, maar goed, bij de volgende lancering worden die weer opnieuw beschikbaar gemaakt. En dan kun je dus zelf gaan rekenen. Maar je kunt het makkelijker maken, je kunt gewoon simpel het Horizons System van JPL gebruiken, van NASA Jet Propulsion Lab in Californië. Die leveren namelijk gewoon ook trackingmogelijkheden online met de app van Horizons. En dat is gemoderniseerd, nieuwe website, ziet er prima uit. En daar kun je redelijk makkelijk gebruik van maken. Kun je gewoon het object selecteren. Nou, Orion en Omotenashi en ook een van de andere CubeSats, die zitten er al gewoon in dat systeem. Die kun je gewoon selecteren en dan je eigen coördinaten invoeren. En nog een paar, de periode waarover je wil rekenen enzovoorts. Een paar dingen moet je even configureren en dan kun je keurig uitrekenen waar dat object zich zal bevinden over een bepaalde periode. En dan kun je hem daarmee dus gewoon gaan trekken. En dat is dus wel echt heel nauwkeurig. Ook bij de maan en zo. Dat gaat helemaal goed. Een andere mogelijkheid is gebruik maken van een paar grafische systemen. NASA heeft dus ook een site gemaakt, AROW. Dus Artemis Real-Time Orbit website. En die kan, als het zover is, in de real-time precies laten zien waar Orion uithangt. Dus dan kun je de hele vlucht naar de maan en weer terug en zo allemaal volgen. Met een grafische 3D display en dat soort zaken. Bovendien krijg je daar nog wat telemetrie bij en zo. Die ontvangen is van Orion en al dat soort dingen kun je dan mooi monitoren. Er is nog een alternatieve site in samenwerking met celestruck.org. En dat is binaryspace.com. En die hebben ook een mogelijkheid om satellieten te trekken, waaronder dus ook die Artemis missie. En daar kun je dus ook onder andere Orion dan ook gaan volgen in real-time, ook 3D enzovoorts. En je kunt daar ook zelfs je eigen positie in brengen, zodat je dat systeem ook kunt laten trekken voor jouw locatie. Krijg je de azimuth en elevatie en dat soort dingen er ook bij in real-time op het scherm. Dus dat zijn hele fraaie mogelijkheden die tegen die tijd beschikbaar zullen zijn. Nu kun je die Binary Space site ook al gebruiken voor andere satellieten. Gewoon werkt gewoon. En dan kun je dus helemaal grafisch monitoren in 3D. Tegen die tijd zullen we dus daar heel wat nieuwe gegevens gaan krijgen natuurlijk. En ook als je zelf wil proberen op S-band metingen te doen. NASA nodigt iedereen uit om dat te gaan proberen. Om dan ook dopplermetingen te doen op de downlink van Orion. Om zodoende te helpen met het trekken, het echt baan bepalen van Orion. Dat kunnen amateurs dus ook met objecten die op weg zijn naar de maan of daar in de buurt rondvliegen. Dus dat is ook een leuke. Verder, Omotenashi die heeft dus dan zenders zitten in de orbiter en de lander van dat spul. En die zender dus op 70. Maar je moet dan ook even in de gaten houden hoe het uitzendschema is van die twee objecten. Want die zijn niet continu ingeschakeld. Die zenden maar af en toe eens een paar uurtjes of zo. Tijdens die hele missie. En dan moet je wel even rekening mee houden. Dus je kunt niet zomaar gaan zeggen, ik ga mijn ontvanger aanzetten en ik ga die signalen ontvangen. Zo simpel werkt het dus even niet. Maar goed, daar zullen we tegen die tijd weer wel uitgebreider over hebben. Dus dat wat betreft Artemis 1. Nou, verder. Heeft een amateur een uitgebreide guideline gemaakt, zeg maar, voor het trekken en decoderen van weersatellieten van NOAA. Een uitgebreid PDF-document, heel mooi. Voor de liefhebbers zeker interessant om te bekijken. Met alle verhalen erbij over hardware en software die dan nodig is. ARIS-verbindingen, er is er één gepland met Buenos Aires, Argentinië. Maar ja, dat is op 5 september. En we zijn 's middags rechtstreeks met LU4AA in Argentinië. Ja, dat kunnen we hier dus wel vergeten. En daar zullen we hier niks van meekrijgen, natuurlijk. Wel moet je in de gaten houden dat dus het spul in het ISS af en toe uitgeschakeld kan zijn. Was bijvoorbeeld op de 2e september vanwege een ruimtewandeling. En dat zal ook weer gebeuren op 21 september vanwege een aankoppeling van een nieuwe Soyuz die aankomt vliegen. En op 29 september weer vertrekt er een andere Soyuz vanuit het ISS. En in die periode zullen dus de amateurstations uitgeschakeld zijn. Maar verder is dus de FM-repeater steeds actief in de Columbus-module van 2 meter naar 70. En in het Russische deel inmiddels dus de APRS-digipeter. Die werkt daar verder prima. En normale wijze volledig operationeel. Verder zaken, Hamfest, ja, daar zit natuurlijk nog ook aan te komen het Amstrad UK Space Colloquium, 8 en 9 oktober. En Milton Keynes samen met de RSGB-conventie. En ja, daar kun je dus nog naartoe, zeker ook aan te bevelen. Vanuit Japan is een schema gepubliceerd voor het gebruik van een Oscar 99, ook wel Nexus genoemd, althans voor de lancering, voor de maand september. En dat kun je dus van de site van Yamsat halen. Oscar 29, de oudere Fuji, die doet het dus prima omdat hij nu vol in het zonlicht zit en die zal ook de hele maand september waarschijnlijk probleemloos te gebruiken zijn. Ja, onder andere vanwege de verhoogde zonactiviteit krijg je wel eens wat problemen met satellieten, zoals een Intelsat, Galaxy 15 omroepsatelliet, die heeft problemen gekregen, die is gestopt met werken. En ja, ze hebben dus nu allerlei apparatuur verder uit moeten schakelen, want hij reageert niet op andere zaken meer. En gelukkig doet hij dat ook voor een deel zelf, want hij begint nu natuurlijk weg te driften uit zijn officiële positie in de geostationaire baan. Want hij kan niet meer gecorrigeerd worden. Dat is wel een beetje gevaarlijk natuurlijk, want dat betekent dat hij langs de hele baan van de geostationaire satellieten gaat driften. En daarbij vlak langs allerlei andere geostationaire satellieten gaat komen. En hopelijk zonder ze te raken, want anders wordt het even spannend. Dus dat wordt nu allemaal uitgebreid in de gaten gehouden. En ze proberen nog van alles om die satelliet nog weg te krijgen uit die baan. Maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. Dus dat betekent voorlopig even paniek in die baan wat dat betreft. Nou, er komt wel weer een opvolger satelliet in oktober, zeggen ze, maar dan goed, dat zien we dan wel. Ja, Voyager 1, natuurlijk bekend, samen met zijn broertje Voyager 2 op weg buiten het zonnestelsel inmiddels, de ruimte in. Voyager 1 die is ja, morgen 5 september, precies 45 jaar geleden gelanceerd. Dus in 1977. En ja, die doet het nog steeds, net als Voyager 2. Maar Voyager 1 begon onlangs wat rare dingen te doen in zijn telemetrie. En begon wat verminkte data te produceren. Maar gelukkig is het weer gelukt om dat te repareren. Dus de telemetrie ziet er weer goed uit. Ze weten nog niet wat nou precies de oorzaak was. Dat zijn ze nog aan het onderzoeken. Maar hij doet het in elk geval weer. Na 45 jaar continu in bedrijf, moet je voorstellen. Nou, Voyager 2 die is dus ook nog wel actief. Maar langzaam maar zeker worden steeds meer systemen uitgeschakeld. Omdat de beschikbare energie steeds verder afneemt. Die kleine reactor, kernreactor die daarvoor gebruikt wordt, die begint wel erg zwak te worden. Dus er is niet zoveel energie meer, dus moet langzaam maar zeker allerlei dingen uitgeschakeld worden. Maar ze krijgen nog steeds signalen en nog steeds wat telemetrie. Het wordt wel steeds minder, maar toch, het werkt nog, na al die tijd. En echt helemaal buiten het zonnestelsel. Nou, Axiom Space heeft een tijdje terug in een commerciële bemanning naar het ISS gestuurd. En ze zijn nu van plan een tweede missie te gaan sturen. Hebben ze afgesproken met NASA. De Axiom Missie 2. En die moet volgend jaar dan naar het ISS met weer een groepje commerciële astronauten die dan 10 dagen aan boord zullen zijn van het ISS. Amsterdam-Duitsland, die houden een algemene ledenvergadering en een algemene bijeenkomst volgende week, zaterdag de 10e september. En natuurlijk gebeurt dat dan in Bochum bij de grote schotelantenne. Onder de koepel. Ja, dus voor de liefhebbers. Verder, Amstrad Zuid-Afrika, die houden ook een Space Symposium op 10 september. Van 9 uur tot 16:30 onze tijd. Maar dat is dus virtueel, oftewel online. Daar kun je ook aan meedoen. En meekijken. Er zullen allerlei presentaties komen over allerlei satelliet onderwerpen, uiteraard. UVS-QSAT is gisteren weer ingeschakeld. Ja, dat melden ze meestal pas op het laatste moment. En dan is het moeilijk nog van tevoren mensen te waarschuwen. Maar goed, zaterdag de 3e. September is die dus 's middags ingeschakeld voor een periode van 11 uur. Dus dat is afgelopen nacht alweer weer afgelopen. En was dus het relais van 2 naar 70 actief. Ja. Verder is de ARRL TAPR, Digitale Communicatieconferentie, in voorbereiding voor 16 tot en met 18 april. En het eerste voorlopige schema van de presentaties is inmiddels beschikbaar. En dat ziet er best interessant uit eigenlijk. Het begint al op vrijdag met een hele serie leuke lezingen. Voor amateurs ook. Voor metingen aan bijvoorbeeld de ionosfeer en dat soort zaken. En ook radioastronomie zit erbij. En ARES heeft ook een presentatie op zondag dan. En er zijn nog wat mogelijkheden voor presentaties. Dus als iemand ook nog een verhaal kwijt wil, dan kan dat nog. Maar het dreigt al heel interessant te worden voor de liefhebbers. Hopelijk krijgen we daar later nog een mogelijkheid om die presentaties terug te kijken. Ja, AmsterdL is ook bezig met de uitbreiding van de web SDR in Bochum, die ze daar hebben. waar je allerlei dingen kunt bekijken die ze zitten te monitoren met de schotel. Want ze kijken dus zelf naar een van de stereo-satellieten, Stereo A, die monitor is officieel voor NASA. En daarnaast kijken ze ook naar dingen zoals natuurlijk ook Artemis-missie. Die gaan ze ook in real-time continu volgen. En daarvoor hebben ze nu ook X-band en S-band WebSDR streams gemaakt voor al die deep space dingen. Dus die kun je ook live meekijken op internet. En ze hebben nog veel meer leuke plannen. Nou, beloofd wat. Verder is het GEO nieuwsletter voor september gepubliceerd. Dus voor aardobservatiesatellieten. Vroeger waren dat eigenlijk vooral weersatellieten, maar tegenwoordig ook andere. En ja, dat is dus tegenwoordig gratis te downloaden op internet. En dan moet je even gewoon klikken en dan heb je het blad te pakken. Uitgebreid, heel veel foto's, heel veel mooie verhalen. Ja, dan... Oh, nog even voor Oscar 100. AMSA-DL die is van plan 8 tot en met 11 september, dus komende donderdag tot en met zondag, onderhoudswerkzaamheden te doen aan het grondstation voor Oscar 100 in Bochum. En dat betekent dat bepaalde dingen tijdelijk uitgeschakeld zullen zijn, zoals alle bakens, behalve de DATV. Maar ook Leila-systeem en dat soort zaken, die kunnen geheel of tijdelijk uitgeschakeld zijn en wat vreemd gedrag vertonen. Dus dan weet je dat vast. Nou, verder alle amateursatellieten, een heleboel die doen het nog steeds prima. Oscar 109, zwak maar bruikbaar. Oscar 27, tegenwoordig dus op iets prettiger breedtegraden in het noorden van... Europa goed te gebruiken. Oscar 7 begint weer in mode A en mode B te verschijnen. Het lijkt erop dat hij dus weer om aan het schakelen is elke dag. Dus afwisselend mode A en B. Oscar 91 goed bruikbaar, maar wel voorzichtig zijn. Klas 4 A en B doen het nog wel. Redelijk goed. Minder dan vroeger, maar toch wel. Oscar 29 doet het keurig fulltime. Oscar 88 en 99 weer wat beperkt. Falcon Sun 3 die is af en toe dus ingeschakeld, zoals vandaag. Is het grondstation weer actief geweest en heeft hem weer in bedrijf gesteld. En nou is het afwachten hoe lang het blijft werken. Oscar 113 doet het. 86 ook. ISS dus met... APRS en FM repeater, de meeste tijd actief. Nou, af en toe dus nog die Amerikaanse astronaut die actief is met spontane FM-cursus. Met amateurs over de hele wereld. Nou, Oscar 97 doet het keurig. Lilaxa 2 meestal ook. Oscar 44 af en toe. Oscar 101 met FM doet het ook prima. RS-44 operationeel, 50 ook, 108 ook. Ja, UVSQ zat alleen vandaag, gisteravond en vandaag heel vroeg, nu niet meer. En XW-2A en C die doen het wel en de anderen beginnen toch kennelijk ook weer iets terug te komen. 2B, 2D en 2F, die worden ook weer af en toe gebruikt. Dus misschien toch in de gaten houden. Nou, verder in het ISS. Allerlei medisch-biologische experimenten. Onder andere huidonderzoek. Want het blijkt dat de huidveroudering flink wat groter is in de ruimte dan op de aarde. En ook het herstellen van wondjes, het helen van wondjes en zo, daar willen ze ook eens wat meer metingen aan doen, meer onderzoek, want dat gaat ook anders in de ruimte dan hier beneden. Ja, verder is natuurlijk vooral druk geweest rond de ruimtewandeling. Afgelopen vrijdag van twee Russische cosmonauten. De vorige ruimtewandeling moest worden afgebroken vanwege problemen met een ruimtepak. Maar deze keer ging het allemaal probleemloos. 7 uur, 3 kwartier of zoiets hebben ze buiten gehangen. En 7 uur, 47 minuten. En hebben ze uitgebreid gewerkt aan de Europese robotarm. En die was al redelijk operationeel de laatste week, of weken. Die werd al volop gebruikt buiten de Nauka-module om dingen te verplaatsen en zo. Maar ze hebben hem nu nog verder operationeel gemaakt en een bedieningsmodule verplaatst en zo. En het ging eigenlijk allemaal keurig volgens plan deze keer. Ze zaten vaak meer dan een uur voor op schema en zo. Dus deze keer geen probleem. Nou, er komen dus meer ruimtewandelingen over een tijdje nog, want ze hebben nog meer plannen. En dan gaan ze ook proberen een ander luik te gebruiken. Deze keer maakten ze weer gebruik van de Poisk-module, zoals gebruikelijk. Maar de volgende keer willen ze misschien een luik gebruiken van de nieuwe Nauka-module voor de ruimtewandeling. We zullen zien. Nou, verder lancering geweest op de 28e van natuurlijk weer een Falcon 9 met Starlink satellieten. Weer 53 stuks. En dat was op de 28e. En dan op de, die hadden we al gezien op de 28e. En op de 31e weer een met 46 satellieten Starlinks. De 31e smorgens. En dan op 2 september een Chinese lancering met weer een paar Yaogan. Aardobservatiesatellieten, waarschijnlijk spionagesatellieten, maar dat is niet helemaal duidelijk. Dan komen de lanceringen. Er zit morgen vroeg alweer een Starlink lancering aan te komen met weer Starlink satellieten, maar deze keer ook met een Sherpa module die dan de Varuna TDM satelliet uit gaat zetten. Morgen vroeg om 4 uur 9 onze tijd. Vanaf Cape Canaveral en zo gaan ze maar door. Hè. Elke 5 à 6 dagen is er wel weer een lancering van SpaceX. En ze hebben plan om volgend jaar 100 lanceringen te gaan doen. Alleen al dus SpaceX. Vroeger was dat het totaal aantal lanceringen van een heel jaar van de hele wereld. Maar nu doet alleen SpaceX dat al 100 stuks. Nou ja. Verder een Chinese lancering op dinsdag de 6e. Met nog een beetje onduidelijkheid over wat nou de payload is. Chinezen doen behoorlijk geheimzinnig tegenwoordig. Dan een Ariane 5 lancering op dinsdag de 6e. Eutelsat communicatiesatelliet. Maar dat is dan om 23:45 s'avonds vanaf Kourou. En dan moet er een nieuwe raket worden getest. Een RS-1 vanaf Alaska. Zondag de 11e. 'S morgens heel vroeg. Tijdstip is dus een beetje variabel. En dan moet er weer een Starlink lancering komen. Maar deze keer met die Blue Walker 3 satelliet erbij. Dat moet dan gaan gebeuren op 11 september, 's morgens vroeg om 1:51 onze tijd. En die Blue Walker 3 is dus een testsatelliet om internet mogelijk te maken rechtstreeks met een smartphone. Dus zonder grondstations ertussen, gewoon rechtstreeks, als je buiten staat zeker, kun je dus met die Blue Walker satelliet verbinding maken en telefoneren. Is het idee. Nou, goed. Maar dit is pas een eerste test. Later komt er dus een heel netwerk van dat soort satellieten. Als het allemaal mee zit. En dan komt er weer een lancering van Firefly Alpha met een aantal kleine satellieten. Die twee van Amsterdam, Spanje, en een aantal van de Libra Space Foundation. Cube, allemaal pocket cubes. Ja, dan de bemande lanceringen. Op de 21ste dus een Soyuz met een nieuwe bemanning naar het ISS. Twee Russen en een Amerikaan. En op de 29ste september dan de terugkeer van een huidige bemanning boven. En op 3 oktober weer een lancering van een SpaceX Crew Dragon met 4 astronauten, 2 Amerikanen, een Japanner en een Russische cosmonauten. Ja, dan hebben we het zo even.